Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Ben Coudron, technologie-socioloog en zeker een Belgisch webpionier te noemen. Welkom, meneer Coudron.
Dag, David.
Meneer Coudron, we leven in bijzondere tijden. Technologie wordt nu naar voren geschoven als echt wel zaligmakend bijna op heel veel punten, omdat we nu heel veel thuis moeten blijven. Maar ik heb de indruk dat u soms, hoewel u enorm veel met technologie omgaat, dat u soms ook er zelfs kritisch durft over zijn. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat ziet u heel juist. Om in te pikken op wat u net zegt, we leven in zeer bijzondere tijden en hoewel het voor heel veel mensen dramatische tijden zijn, is het voor de mensen in de technologie sector een godsgeschenk. Omdat technologie als redder op het toneel is verschenen en we kunnen niet ontkennen dat we het aan technologie te danken hebben dat heel veel mensen hun job kunnen blijven uitoefenen van thuis uit, dat studenten niet helemaal verloren thuis zaten, maar tegelijkertijd moeten we erover waken om niet al te kritiekloos toe te kijken op waartoe die technologie ons in staat heeft gesteld.
En wat bedoelt u dan? Zijn er zaken die waarvan u denkt dat ze mislopen, terwijl iedereen denkt dat ze nu net de grote redder zijn?
Wel, als ik naar mezelf kijk, ik ben een man van middelbare leeftijd en ik behoor tot de middenklasse. Ik heb geen financiële zorgen, dus ik beschik over de veronderstelde technologische applicaties over de toestellen die nodig zijn om op een min of meer behoorlijke manier met die dingen aan de slag te gaan. Tegelijkertijd ben ik professor en ik merk tot mijn afgrijzen, zal ik maar zeggen, hoe een deel van mijn studenten, met name studenten uit een lagere sociale klasse met een andere etnische afkomst, hoe die in principe wel kunnen genieten van extra gratis minuten bij Zoom en een verbeterde connectie dankzij MS Teams. Alleen leven die mensen in een realiteit die totaal anders is. En daar heeft technologie geen oplossing en daar hebben de technologiespelers ook geen oplossing gebracht.
Denkt u dan dat we, ondanks alle technologie, een bepaald stuk van onze maatschappij dreigen te missen en dat de kloven waar al zoveel over gesproken wordt, dat die nog groter dreigen te worden?
Ik denk dat op dit moment de kloof inderdaad een heel stuk groter is geworden. Die kloof heeft minder te maken met de capaciteit van mensen om met technologie om te gaan, dan wel de beschikbaarheid van die technologie en nog belangrijker, de beschikbaarheid van de context waarin die technologie kan gebruikt worden. Zelfs wanneer je beschikt over een smartphone, in principe is dat genoeg om een aantal dingen via digitale leerplatformen te volgen. Alleen als je dan ook nog eens opgesloten zit in een piepklein appartementsgebouw, samen met de rest van een uitgebreider gezin, probeer dan maar eens om de concentratie op te brengen die nodig is om op een zinvolle manier met die technologie om te gaan.
Dus ondanks alle laptopprojecten van de overheid ten spijt, moeten we vaststellen dat we veel verder hadden moeten gaan in de huidige pogingen om iedereen mee te krijgen.
Absoluut, zo zie ik het toch. Technologie is altijd ingebed in een sociale context. En technologie brengt geen oplossing als die sociale context niet afgestemd is op wat verondersteld wordt door die technologie. Dus Ik vind het een juiste reflex geweest om na te denken over kunnen we mensen laptops ter beschikking stellen. Dat was een goede reflex, maar misschien was het nog een betere reflex om na te denken over hoe kunnen we die mensen op een veilige manier in een omgeving brengen waarbij ze, waarin ze met die laptops op een betere manier kunnen omgaan. Waarbij ze de rust hebben die nodig is om die laptop te gebruiken om uiteindelijk schoolse projecten mee te vervullen. Die laptop is maar een hulpmiddel, hè. En die laptop ter beschikking stellen, nog eens een mooi initiatief, maar helaas is het daarbij gebleven.
Is technologie dan geen middel dat net het omgekeerde zou moeten bereiken? Dat, of toch alleszins de mogelijkheden zou geven om de kloof die er is tussen ja, de verschillende sociale klassen die er nog wel zijn, om die kloof te verkleinen? Zijn daar geen mogelijkheden voor de technologie weggelegd?
In die zin, die kloof die is er omdat er bepaald beleid wordt gevoerd en die kloof kan weggewerkt worden niet zozeer met technologische oplossingen, maar met politieke oplossingen. Met politieke beslissingen die betrekking hebben op financiering van bepaalde andere dingen dan technologie. Op dit moment dreigen we te veel publieke middelen in te zetten voor technologische middelen, omdat we niet kunnen ontkennen, zoals ik daarnet heb gezegd, dat die technologische middelen een bepaalde categorie van mensen echt wel geholpen heeft de afgelopen weken en maanden. Maar je kan elke euro maar één keer uitgeven. En misschien is het beter om iets minder geld te laten doorstromen naar de rekeningen die zich bij voorkeur bevinden in taxvriendelijke landen, heb ik begrepen, de rekeningen van de technologiespelers. En hadden we die beter kunnen gebruiken om de sociale omstandigheden van mensen om die te verbeteren?
Staat u dan als professor gewoon op dit moment eigenlijk terug het liefst voor uw klas?
Altijd. Dat hoeft geen betoog. In die zin, een heel groot deel van de informatieoverdracht tijdens een hoorcollege. Oké, ik projecteer slides en ik sta er als totaalpersoon om die slides van extra toelichting te voorzien. Maar een deel daarvan kan ik omzetten via digitale middelen, dat is ook wat we doen. Maar wat veel moeilijker over te brengen is, is de passie. Wat veel moeilijker is en wat eigenlijk bijna niet lukt met digitale middelen, is om een microklimaat te scheppen binnen een hoorcollege, een microklimaat waarbij er interactie ontstaat. En als ik met studenten praat die de opleiding achter de rug hebben en op punt staan om het echte leven in te stappen, of ik kom ex-studenten tegen en ik vraag waar heb je eigenlijk echt van geleerd, of wat heb ik in uw opleiding voor jou betekend, dan gaat het eigenlijk bijna nooit over het vakinhoud, want die vind je in handboeken, die vind je overal. Maar dan gaat het over momenten van menselijke interactie. En daar heb je een auditorium voor nodig.
U bent technologiesocioloog en misschien kan u me helpen met het vraagstuk waar ik me nu mee bezighoud de laatste dagen, of een vraagstuk die bij mij heel hard leeft, ook als persoon die gevormd is in de online sector. Dan vraag ik me nu af van, oké, wat zijn nu de effecten van de huidige crisis op onze manier van leven? En er wordt heel gemakkelijk verondersteld dat we nu maar meer online bestellen, dat we meer binge-watchen. Denkt u dat het effectief zo is dat we een heel deel van ons leven naar de online wereld hebben verlegd?
De voorbeelden die u geeft, ja, daar zijn indicaties voor dat wat de afgelopen weken betreft, dat voor een bepaald onderdeel van onze samenleving wel degelijk opgaat. opnieuw hebben we het eigenlijk vooral over de middenklasse die over de mogelijkheden beschikt om online te shoppen. En ja, er is veel meer gebruik gemaakt van online shopping als de fysieke winkels gesloten zijn. Is dat een zeer makkelijk alternatief voor mensen die beschikken over een creditcard en een rekening waar voldoende geld op staat. Dus dat hebben we inderdaad de afgelopen tijd meer gedaan dan ervoor. Binge-watchen, ik denk dat dat vooral... ik denk niet dat dat zich de hele tijd heeft voorgedaan, want dat daar ook een bepaalde vermoeidheid is opgetreden. Er is een periode van een aantal weken geweest waarin er inderdaad een piek geweest is. Maar ik denk dat die een curve kent. Net zoals het virus dat ons in deze situatie heeft gebracht. En dat betekent ook dat het op dit moment zeer moeilijk is en dat we er goed aan doen door zeer argwanend te zijn wanneer mensen ons nu een toekomst voorspiegelen waarin we dat massaal gaan blijven doen. Ik lees opiniestukken van mensen die niet geheel toevallig in de technologie sector zitten, die onze toekomst voorspellen. En uiteraard is die toekomst, wat hen betreft, compleet digitaal. Nu, dat soort voorspellingen, ja, die hoor ik al 25 jaar. En wat ik op dit moment opmerk, is de hang van mensen om een keer iets te kunnen doen wat niet digitaal is. Dus...
Denkt u dan dat er een tegeneffect gaat zijn? Dat nu eigenlijk voor een stuk terug meer vrijgelaten worden, dat mensen echt gaan zeggen van, oh jongens, ik heb even genoeg van al dat digitale en dat, ik ga nu maar een voorbeeld nemen, dat het gewone bordspel of het gewone kaartspel terug veel populairder gaat worden?
Ja, misschien als heel tijdelijke reactie. Ik twijfel er niet aan dat onze digitale activiteiten... zoals ik daarnet heb gezegd, die hebben gepiekt, die zijn door de omstandigheden geweldig toegenomen, die zullen eens de versoepeling compleet is en we niet meer dagelijks moeten nadenken over hoe we moeten omgaan met de dagelijkse realiteit, denk ik dat die digitale activiteiten die gaan niet terugvallen naar het niveau van daarvoor. In die zin, ik denk dat een aantal managers bijvoorbeeld heeft ingezien dat het best oké is om sommige dingen gewoon digitaal te doen. Dat je niet voor alles fysiek hoeft samen te zijn. Dus ik denk niet dat het gaat terugvallen naar het niveau van voor de uitbraak. Misschien komt er in de manier waarop we die digitale middelen gebruiken voor onze sociale contacten, komt daar heel even een tegenreactie. Maar ook daar denk ik dat wat we aan marktaandeel, als ik het zo mag uitdrukken, wat we aan marktaandeel gewonnen hebben, en daarmee bedoel ik het aantal mensen dat ervoor nog nooit... met anderen op afstand een spel had gespeeld, ik denk dat een aantal van die mensen dat wel gaat blijven doen. Dus is er een netto toename van de manier waarop digitale technologie onze handelingen mee faciliteert, dat denk ik wel, ja.
Maar zelfs daarin vreest u dan dat er een sociale kloof kan ontstaan?
Ja, die is er en die zal niet door technologie weggewerkt worden. Tenzij andere maatregelen worden getroffen om die kloof weg te werken, gaat die kloof er blijven. Zelfs al geef je iedereen de snelste internetverbinding en het nieuwste model van de MacBook Pro. Als de context niet verandert waarin die dingen moeten gebruikt worden, dan blijft dat gewoon zo.
Maar is onze overheid in staat om maatregelen te nemen? Want welke soort maatregelen zou u dan nemen of wat zou u aanbevelen hiervoor?
Als ik het vanuit mijn eigen professionele activiteiten op dit moment bekijk, zou ik ervoor pleiten om het onderwijs, wat al met een serieuze hap uit onze publieke middelen gaat lopen, om de middelen voor het onderwijs nog te verhogen. Maar dan niet met de bedoeling om dat geld meteen in de zakken van technologiespelers te steken, maar uit te trekken voor extra mensen die extra activiteiten kunnen inzetten die nodig zijn om de zwaksten onder onze studenten, de sociaal zwaksten, niet de cognitief zwaksten, maar de sociaal zwaksten, om meer inspanningen te leveren om die mensen bij de zaak te houden. En ja, dat betekent dat er bepaalde politieke keuzes moeten gemaakt worden. En je kan elke euro maar één keer uitgeven, hè?
Dus inderdaad, ja. We zullen inderdaad daar keuzes moeten in maken.
Precies. En de voorwaarde om die keuzes te kunnen maken is het bewustzijn van waartussen je kiest. En daar, ik ben er niet van overtuigd dat dat bewustzijn zo sterk is.
Nee, dat, in die zin, u doet er mij nu ook over nadenken. En ja, dan heb ik ook zoiets van, jongens, dit is een vraag die makkelijk te stellen valt. Mm-hmm. Er is ook makkelijk vast te stellen dat er inderdaad iets misloopt. Maar ik vind het zelf moeilijk om met antwoorden te komen.
Ik denk niet dat er allesomvattende antwoorden zijn. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen die niet in die situatie van sociale armoede, zal ik het maar noemen, mensen die niet in die situatie zitten, die kunnen zich zeer moeilijk voorstellen waarover het gaat. En ik denk dat daar moet op ingezet worden dat besef wel veel meer aanwezig is. En wat heb je daarvoor nodig? De bereidheid om tijd te steken in gesprekken die je voert met mensen die je wel kunnen helpen. Mensen die zicht op die situatie kunnen bijbrengen. Dat lijkt mij één kleine stap te zijn. Een van de eerste vragen die ik mij heb gesteld op het moment dat wij te horen kregen vanaf volgende week maandag gaat alles digitaal. Nog los van de vraag van hoe speel ik dat in godsnaam klaar om al dat materiaal wat bedoeld is voor interactief onderwijs, en ik bedoel niet digitaal interactief, maar interactief mens onder de mensen. Hoe zet ik dat om in één weekendtijd? Mijn belangrijkste vraag die bij mij meteen opkwam, was van hoe ga ik de studenten bereiken waarvan ik nu weet dat die het zwaarst gaan getroffen worden. Want als je als docent tussen je studenten staat, ja, dan kan je er niet naast kijken. Dan weet je dat. Maar als je deel uitmaakt van het instituutonderwijs zonder dat contact met die studenten, dan kan je eigenlijk moeilijk verweten worden dat inzicht er niet is. Je ziet het niet. Dat is net een van de kenmerken van die vorm van armoede, die is zeer onzichtbaar.
En hebt u concrete oplossingen gevonden in deze weken?
We hebben heel hard aan hele kleine dingen gewerkt. En bijvoorbeeld toen beslist werd om examens digitaal en op afstand af te nemen, hebben wij ons de vraag gesteld of dat voor onze studenten wel mogelijk was en hoe we daar een antwoord konden op krijgen. En dat antwoord hebben we gevonden door massaal te communiceren op afstand en aan de hand van verschillende middelen. Wij hebben technische tests uitgevoerd om te kijken wie wat kon. En in de mate van het mogelijke geprobeerd om waar er echt probleemgevallen waren, om die te faciliteren. Maar daar zou een structureel antwoord moeten opkomen. Wat wij gedaan hebben, is met vrij veel succes trouwens, ad hoc oplossingen gezocht.
Vreest u dat er nu een verloren generaties. En sommigen spreken over de verloren coronageneratie.
Ik hou niet echt van dat soort hyperbolen. Alles hangt ervan af over welke student je praat. De studenten die ik in mijn achterhoofd heb op het moment dat ik met jou in gesprek ben, zijn eerstejaars. Die hebben dus nog een aantal jaar voor de boeg. En als de professoren daartoe de bereidheid hebben, kan er nog aardig geremedieerd worden. Dus een verloren generatie bij die studenten, ik zie niet in waarom dat noodzakelijk zou zijn.
En als u nu even, ik ga even de switch maken van, u heeft ook heel wat kijken, en zeker als Belgisch pionier op zaken zoals online ervaringen, online privacy. Mm-hmm. En dat vergeleken tegenover wat er nu al de mogelijkheden zijn en de manier waarop dat mensen dat ervaren. Ja, dan zit je nu de laatste tijd met de grote vraag, heeft men nu wel het juiste gekozen door te gaan werken met menselijke contacttracers, of had beter een tracing app ingevoerd geweest? Wat denkt u daar dan van?
Ik heb heel lang nagedacht over die vraag. Ik wil die eerst beantwoorden aan de hand van iemand die daar volgens mij veel beter kan op antwoorden. Dat is Jason Bay. En Jason Bay is de man die in Singapore het project van de tracing apps heeft opgezet en gecoördineerd. En hij kreeg de vraag waar zijn voorkeur zou naar uitgaan, mocht hij kunnen kiezen, mocht het mogelijk zijn om te kiezen tussen de app tracing die daar is ingezet, of het systeem wat wij nu in België aan het uitrollen zijn, dan antwoordt hij dat hij daar geen enkele twijfel bij heeft en kiest voor het menselijk systeem van tracing. Nu, dat wil niet zeggen dat de initiatieven die genomen zijn om technologie te ontwikkelen om die tracing te doen, dat daar zaten echt wel goed bedoelde initiatieven bij van mensen die een ernstige bijdrage wouden leveren aan het bedwingen van die pandemie en die zich zelfs als technologieontwikkelaar hebben uitgeput om na te denken over de privacy-implicaties. Ik weet dat een aantal van mijn collega's, die ook zeer veel om privacy geven, dat die betrokken zijn in een aantal van die projecten. Dus dat stelde mij wel enigszins gerust. Anderzijds is het grote voordeel van het systeem wat nu in gebruik is, dit is een systeem dat uitgerold wordt en heel veel energie en middelen vergt in een zeer specifieke context, waarbij je dus aardig wat zekerheid hebt dat het ook ophoudt eens de noodzakelijkheid wegvalt. En die zekerheid die heb je niet wanneer technologie wordt gebruikt om die tracing te doen. Bovendien blijkt met de technologie die we daarvoor gingen gebruiken, die Bluetooth Low Energy benadering, bleken daar aardig wat technologische problemen mee te zijn, waardoor de data die we zouden verzamelen veel meer onzekerheid zouden hebben dan wenselijk voor een goede oplossing. Anderzijds hoor ik ook dat de manier waarop nu die tracinggesprekken worden gevoerd, dat daar ook absoluut ruimte is voor verbetering, want wij denken terecht dat technologie zeer invasief is wat onze privacy betreft. Maar de ervaring om plots een onbekende aan de lijn te krijgen die je zeer persoonlijke vragen stelt, dat is ook wel iets wat zeer invasief is. En dan denk ik dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat die mensen die nu die tracinggesprekken moeten voeren, dat die mensen zeer goed weten waar ze mee bezig zijn. Dat de vragen die gesteld worden, dat er heel goed is over nagedacht van wat willen we precies weten en hoe kunnen we dat het best van al vragen zonder, zonder mensen te schofferen of zonder mensen in een emotionele toestand te brengen die niet wenselijk is. Om een voorbeeld te geven, het is voor die tracing echt wel van belang dat we een zicht krijgen op mensen die er een buitenechtelijke seksuele relatie op nahouden. Die informatie is nodig niet omdat we een zicht moeten krijgen op het aantal buitenechtelijke relaties en al helemaal niet om daar een of ander moreel oordeel op te plakken. Maar wel omdat een buitenechtelijke seksuele relatie een heel makkelijk transmissiemiddel is voor dat virus. Dus die informatie hebben wij nodig. De vraag is alleen, hoe vraag je het? En als je mensen dan zegt, ja, maar je moet wel vertellen of je een minnaar of minnares hebt. Je kan dat ook anders vragen.
Ja, dat is natuurlijk allemaal inderdaad heel invasief en... Mm-hmm. Ik kan me inderdaad inbeelden dat, zoals je het ook zegt, dat technologie heel invasief aanvoelt. Maar ja, ook mensen, de manier waarop men dingen vraagt, kunnen heel invasief zijn. In die zin, ik ken u natuurlijk ook en ik weet dat u enorm veel technologische bagage mee hebt. Mm-hmm. Maar u bent toch ook wel iemand die dat durft... zeggen waar dat we moeten voor oppassen en durft kritiek geven, wordt u soms dan niet weggezet als iemand die net iets te kritisch is op technologische ontwikkelingen?
Oh, absoluut. Absoluut. Maar ja, dat hoeft niet te verbazen. Wij geloven veel liever in de verhalen die ons de verlossing beloven. En dat is wat de technologiesector nu doet. Neem bijvoorbeeld Elon Musk. Elon Musk die systematisch vergeet te vertellen uit welke context hij komt en welke maatschappelijke voorsprong hij al had. En die er systematisch... alles aan doet om zichzelf als een genie voor te stellen, waardoor zelfs de burgemeester van een stad aan de Schelde zijn ontzag nauwelijks kon verbergen toen Musk op bezoek kwam. Sorry, maar in mijn ogen is Musk een verkoper van slangenolie, vooral. En omringd door... geniale ontwikkelaars van technologie. Maar als mensen als Musk de verlossing beloven, dan gaat er bij mij een alarmbel af. Nu, de meeste mensen geloven veel liever mensen die overkomen als ongelooflijk succesrijk. En ik mag dan wel een Belgische webpionier zijn, maar ik behoor niet tot de club van miljardairs. Bovendien, als je kritisch wordt, dan kom je al rap op een domein waarbij je mensen confronteert met een spanningsveld dat in zichzelf leeft. Bijvoorbeeld als het gaat over hun eigen omgang met digitale media. Een aantal onder ons leeft met die spanning van... enerzijds alles te grabbel gooien op sociale media en anderzijds toch wel bekommerd zijn. Maar om redenen waar ik heel veel begrip kan voor opbrengen trouwens, om redenen van gebruiksgemak, om andere redenen bijvoorbeeld, ik wil uiteindelijk ook een zo positief mogelijk beeld van mezelf ophangen via die digitale kanalen. die redenen of die behoeften die blijken sterker te zijn dan hun rationele overwegingen. En mensen worden niet graag geconfronteerd met menselijke zwakheden. Dat geldt voor mij evengoed. Vandaar dat wie een positief verhaal brengt over hoe technologie ons gaat redden, een veel gemakkelijker een forum aangeboden krijgt en veel meer toehoorders krijgt. Het grappige is dan wel dat ik regelmatig word afgeserveerd als een neoludiet door mensen die wellicht nog nooit de moeite gedaan hebben om het fenomeen van de ludieten om dat ernstig te bestuderen. Want anders zouden ze begrijpen dat dat label neoludiet eigenlijk totaal irrelevant is. Ook grappig is dat ik een technofoob word genoemd. Kijk, eigenlijk is dat vooral voor rekening van die mensen. En dat zal mij er niet van weerhouden om die kritische houding te blijven aannemen en om ook met die mensen in dialoog te gaan. Ze moeten mij maar uitnodigen en ik ga in dialoog.
Wel, dat vind ik nu heel fijn van u, meneer Coudron. Dit was inderdaad zo'n dialoog. Heel goed dat u eens gewezen hebt op een aantal zaken waar dat velen niet genoeg bij stilstaan. Ik ben blij dat ik u vandaag mocht spreken en dat we wat van ideeën mochten wisselen, zeker omtrent de kloof die er dreigt te ontstaan, of die er zelfs al is tussen de digital haves en have-nots, om die term eens te gebruiken.
Ik zal meteen de illustratie geven van hoe kritisch ik wel ben. Ik had het niet over die kloof, die digitale kloof. Ik heb het over een armoedekloof. Ik heb het over een sociale kloof die zichtbaar wordt in de toepassing van technologie. Want de digital haves en digital have-nots, dat klinkt wel mooi, maar dat verbergt dat het uiteindelijk gaat om een andere vorm van achterstelling en ongelijkheid.
Maar dan ben ik bij deze gecorrigeerd. Dan ben ik heel blij dat u die correctie hebt toegepast. Dank u wel daarvoor.
Ik ben in elk geval ook heel blij dat ik met u mocht spreken. En ik hoop dat de luisteraars... dat ik die iets kan bijgebracht hebben. En wie weet, tot een volgende keer.
Zeker en vast. Dank u wel. Tot een volgende keer, beste luisteraar. U ook graag. Tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.